Gemeente, namens de kerkenraad deel ik u mee dat de collecte vandaag bestemd is voor de kerkelijke kassen en aanstaande zondag voor rente en aflossing. En aanstaande maandag, morgenavond, zal er dan een begroetingsavond zijn voor de hele gemeente. Met mijzelf, mijn vrouw en mijn kinderen aanvang 8 uur. En dat zal dan tevens de avond zijn waarop het nieuwe verenigingsseizoen zal worden geopend. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 67 en daarvan het eerste vers. Psalm 67, het eerste vers. Deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit het boek van de profeet Jesaja, het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 66. En we beginnen de schriftlezing bij vers 10, Jesaja 66, vers 10 tot het eind. En na de schriftlezing zingen we Psalm 111, het vierde vers, Psalm 111, vers 4. Jesaja 66, beginnen bij vers 10. Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij alle die over haar zijt treurig geweest. Opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Opdat gij moogt uitzuigen en u verlustigen met de glans harer heerlijkheid. Want alzo zegt de Heere, zie, ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier. En de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. En dan zult gij lieden zuigen, gij zult op de zijden gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten, ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. En gij zult het zien en uw hart zal vrolijk zijn en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. Dan zal de hand des Heren bekend worden aan zijn knechten, en hij zal zijn vijanden gram worden. Want zie, de Heere zal met vuur komen, en zijn wagen zal zijn wervelwind, om met grimmigheid zijn toorn hiertoe te wenden, en zijn schelding met vuur vlammen. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heere in het recht treden met alle vlees, en de verslagenen des Heere zullen vermenigvuldigd zijn, die zichzelf heiligen en zichzelf reinigen in de hoven, achtereen in het midden derzelfde, die zwijnenvlees eten en verfoeisel en muizen, tezamen zullen ze verteerd worden, spreekt de Heere. Hun werken en hun gedachten, het komt, en ik zal vergaderen, dat ik vergaderen zal alle heidenen en tongen, en ze zullen komen en ze zullen mijn heerlijkheid zien. En ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen die het ontkomen zullen zijn, zal ik zenden tot de heidenen naar Tarsis, Pul en Lut, de boogschutters naar Tubal en Javan, tot de vergelegen eilanden die mijn gerucht niet gehoord, nog mijn heerlijkheid gezien hebben. En zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen de Heere ten spijsoffer brengen, op paarden en op wagens en op rosbaren en op muildieren en op snelle lopers, naar mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de Heere, gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize des Heeren. En ook zal ik uit dezelfde enige tot priesters en tot levieten nemen, zegt de Heere. Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, alzo zal ook uw zaad en uw naam staan. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere en van de ene sabbat tot de andere alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En ze zullen heen en uit gaan en ze zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben, want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en ze zullen alle vlees een afgrijzing wezen. tekst voor deze morgen vinden we in dit schriftgedeelte, Jesaja 66, het 21ste vers. Het 21ste vers uit Jesaja 66, waar de Heere zegt, en ook zal ik uit dezelfde enige tot priesters en tot levieten nemen, zegt de Heere. Laten wij over de bediening van Gods woord eerst zijn onmisbare zegen bidden. En dan willen wij in onze gebeden ook onze zieken gedenken, bijzonder onze zieken die ernstig ziek zijn. Zuster de Boet, die van de week van de dokter de tijding gekregen heeft dat hij niets meer voor haar kan doen. En zuster Volwerk, die in het ziekenhuis in Melisande is opgenomen. En nog anderen die uit het ziekenhuis mochten terugkeren, broeder Vroeg in de Wei en zuster Kiviet. Heere, u hebt ons aan de morgen van deze dag nog weer samen willen brengen in uw huis. En het is uw goedheid en uw trouw, Heere, dat wij hier mogen zijn. Er zijn er die bij de gemeente behoren en die hier niet kunnen zijn door ziekte. En sommigen door heel ernstige ziekte. Er zijn er die door ouderdom niet kunnen opgaan naar de plaats van het gebed en waar het woord gepredikt wordt. Maar Heere, gij hebt ons nog willen sparen en gij hebt ons nog willen dragen en gij hebt ons nog deze gezondheid willen schenken, zodat wij konden gaan naar de plaats waar ook aan de morgen van deze dag het evangelie van genade nog mag worden verkondigd. O Heere, wil onze harten vervullen met dankbaarheid voor dit onverdiende voorrecht. En laten we het waarlijk mogen zien, Heere, als een onverdiend voorrecht. Trouwens, alles wat u ons geeft, is onverdiend. Ja, wij moeten het belijden dat alles wat wij van u ontvangen hebben, ook in de week die voorbij is gegaan, verbeurd en verzondigd is. Hebben wij niet door onze zonden, door onze overtredingen, onszelf schuldig gesteld, maar tegelijk ook onwaardigen gemaakt? Heere, is het niet zo, zegt uw woord het ons niet, dat wij door onze zonden niet alleen van u zijn afgeweken, maar onszelf ook zulk een gestalte van onwaardigheid en onverdienste gegeven hebben, dat u met recht ons al uw weldaden zou kunnen onthouden? En wat u ons dan gegeven hebt, Heere, in het natuurlijke en in het geestelijke, in het persoonlijke, in het gezinsleven en ook in de gemeente, wat u ons gegeven hebt, het is alles verbeurd, het is alles onverdiend, het is alles genadegift van u. Doe ons zo ook vanmorgen de kerkdienst, doe ons zo vandaag de zondag beleven. Doe ons het zo beleven, Heere, dat als u nog tot ons komt met uw woord, met de prediking van het evangelie, als u ons gelegenheid geeft om onze noden u voor te leggen in de gebeden, als u ons gelegenheid geeft om als gemeente samen te komen aan de plaats des gebeds, doe het ons beleven dat al deze dingen eigenlijk een groot wonder zijn. Een wonder dat spreekt van uw trouw, van uw geduld, van uw langmoedigheid, van uw goedheid over uw schepselen, ja meer, een wonder dat spreekt van uw genade, want gij zoekt nog het behoud van het verlorene. Gij hebt nog geen lust in onze dood, in ons verderf, maar daarin hebt u lust dat, dat we ons zouden bekeren en leven. Getoont het Heer ook in deze morgen dat gij nog aan onze ziel wilt arbeiden, dat u nog woorden der zaligheid wilt spreken en dat u ons nog wilt wijzen op die weg der zaligheid, op die bron van zaligheid, op de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. O wilt gij geven dat deze arbeid vrucht mag dragen, dat de dienst der prediking zegen mag meebrengen voor de harten van degene die horen. Heere, geef dat we dan met een heilbegeerig hart hier mogen zijn, U weet het, heren, die hier gekomen zijn met de beden in de ziel, dat gij tot hen spreken wilt. U kent hen, heren, wier hart naar u uitgaat, wier ziel naar u verlangt. U kent hen, heren, die hongerig en dorstig gemaakt zijn naar de gerechtigheid en naar het woord der gerechtigheid. U kent hen, die een begeerte gekregen hebben om u te mogen ontmoeten. Heren, wilt gij dat verlangen verzadigen? Wilt gij die begeerte vervullen? Wilt gij die honger stillen? En wilt gij zo uzelf nog rijk en heerlijk openbaren aan hen die u mogen vrezen? U kent hen ook, heren, die zulk een hart niet hebben. En die geen begeerte hebben om u te ontmoeten. Die ook de waarde en de rijkdom en de noodzakelijkheid daar niet van inzien. Die daar geen inzicht in hebben, die het nog goed uit kunnen houden zonder u en zonder uw genade, en die met wat godsdienst en wat godsdienstige vormen toch wel tevreden zijn. Heren, bindt het op hun hart dat dit niet voldoende is, en dat wat we nodig hebben is de waarachtige vrezen van uw naam, een waarachtig geloof en waarachtige bekering, dat we nodig hebben het werk van uw Heilige Geest inwendig. En wilt gij dan door uw geest inderdaad ook wonderen van genade verrichten, zondaren bekeren, blinde ogen openen, harten die gesloten zijn ontsluiten, oren die doof zijn, althans doof voor het woord van u, niet doof voor de stem van de verleiding, niet doof voor de stem van de zonde, maar wel doof voor dat woord van uw genade. Wilt gij oren die doof zijn, doorboren, openen, opdat ze horen mogen wat tot hun vrede dient. En wilt zo in ons midden zijn, heren, met uw genadige tegenwoordigheid. En wilt gij uzelf openbaren als een God die nog wonderen wilt werken. Heren, wij mogen vanmorgen samen zijn voor het eerst officieel als gemeente en predikant samen verbonden sinds afgelopen vrijdag. Geef dat de bediening van het woord en geef dat alle ambtelijke arbeid nu en in de komende tijd uw rijke zegen mag dragen. En dat we het ondervinden, heren, dat gij over deze verbintenis uw goddelijke zegen en goedkeuring geeft. En dat gij uw knecht bevestigt in de overtuiging dat hier zijn terrein ligt. En dat de gemeente ook bevestigd mag worden in de overtuiging, heren, dat uw woord de waarheid is. En dat de boodschap van genade een boodschap is die niet maar komt als een mensenwoord, maar zoals het in de gemeente van de Thessalonicenzen was, die komt als Gods woord, overtuigend en inwinnend en krachtig en levend en zaligmakend. Heren, wij bidden u niet alleen voor degenen die hier zijn, maar ook voor degenen die hier niet konden zijn. We hebben elkaar zojuist een aantal namen genoemd van zieken. Wij denken ook in deze ogenblikken aan hen, heren. Wij vragen van u of gij in uw goddelijke genade ook aan hen gedenken wilt. Aan die zuster der gemeente die in het ziekenhuis in Rotterdam ligt, zo ernstig ziek. Niet alleen ziek, heren, ernstig lichamelijk ziek, maar die ook van de dokter die boodschap gekregen heeft dat het wat hem betreft, dat er wat hem betreft geen mogelijkheden meer zijn. U weet wat dat voor haar betekent. We kunnen er niet inkomen, Heer, als we zelf gezond zijn, wat het betekent om het doodvonnis te moeten horen. Dat kunt u, o Heere Jezus, wel. U kunt dat aanvoelen, want u zijt een hoge priester die medelijden kan hebben met al onze zwakheden, omdat gij in alle dingen zijt verzocht geweest. En u weet wat zulk een hart nodig heeft. En u weet ook wat er voor haar nodig is. Wilt gij met uw nabijheid daar zijn, opdat het ook in haar ziekte en onder haar droeve omstandigheden zo mag worden geleid en gemaakt door u, Heere, dat dit alles nog uit mag drijven tot u. Want gij zijt de enige toevlucht in de dag der benauwdheid. Gij zijt de enige schuilplaats, Heere, in leven en in sterven. Gij zijt de enige tot wie wij kunnen gaan met de pijnen van het lichaam, maar ook met de nood van de ziel. Wilt u geven dat zij die weg tot de troon van uw genade mag gaan. En geef haar daartoe, ook in haar ernstige ziekte, toch helderheid in haar geest, opdat zij mag kloppen op de deur der genade en mag worstelen om uw gunst en om uw gemeenschap. En wilt gij ook het lijden draaglijk maken? Wilt gij, Heere, ook in dat opzicht nog tonen dat u een God van genade en van ontferming zijt? Ja, wilt gij deze dingen doen, zoals u dat alleen kunt doen? En zo leggen wij haar aan u voor en we dragen haar aan u op en wij bidden van u, Heere, wilt gij met ontferming op haar neerzien en haar man en haar kinderen gedenken ook in deze omstandigheden en hen kracht geven om dit alles te dragen en te verwerken. Ja, laat het alles nog vrucht mogen voortbrengen voor de eeuwigheid. Uw knecht, een van uw knechten heeft eens gezegd, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Heere, als dat de vrucht mag zijn, dan is het niet te vergeefs. Zelfs is het dan mogelijk om achteraf nog te danken. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Wij bidden u ook voor die andere zuster in het ziekenhuis in Dirksland. U kent ook haar noden, Heere, haar omstandigheden, haar behoeften naar lichaam en ziel. O Heere, geef haar te ervaren dat u met haar wilt zijn en dat u haar geven wilt, inderdaad ook wat zij behoeft in alle omstandigheden. Laat haar oog op u gevestigd zijn en wilt gij haar verwachting zijn, o Heere, want die het van u verwachten zullen niet beschaamd worden. We mogen u ook erkennen dat anderen uit het ziekenhuis mochten terugkeren. U hebt het zover nog wel gemaakt, Heere, ook en al blijven er ook zorgen en al blijven er ook vragen en onzekerheden, doe gij het toch ervaren dat ook in deze nog uw goedheid hun deel geworden is, maar leer hen ook voor de toekomst, ook van dag tot dag, alles van u verwachten en in uw handen leggen, achter u aangaan, op u betrouwen en het zo in uw gemeenschap alles leren verwerken wat gij ons beschikt. Maak gij uw weldaden heerlijk, Heere, in het leven van alle die op u hopen, in het leven van alle die het moeilijk hebben, in het leven van alle die verdrukt zijn, in het leven van alle die een moeilijke weg gaan. Betoon het, o Heere, dat u nog een ontfermer zijt. Zegen de verkondiging van uw evangelie. Laat de prediking van uw woord vrucht dragen over de lengte en de breedte der wereld. Sterk uw knechten. Zegen hen met bekwaamheid en met getrouwheid. En geef dat door hun woord velen nog mogen worden toegebracht tot die gemeente die zalig wordt. Zegen de arbeid, Heere, verricht in uw koninkrijk om het evangelie van de Heere Jezus bekend te maken onder alle volkeren en natieën op deze aarde. Laat uw koninkrijk mogen komen. Laat uw heerlijkheid gezien worden. Laat uw naam groot gemaakt worden, Heere, zoals we dat gelezen hebben in het hoofdstuk waaruit onze tekst is. Dat gij spreekt dat uw naam, dat uw woord ook onder de heidenen verkondigd zal worden en dat er ook onder de heidenen velen zullen worden gebracht tot de waarachtige kennis van u en tot de vrezen van uw naam. Laat dat alles heerlijk gezien worden, ook in onze dagen, Heere. Er is zoveel wat ontmoedigt en deprimeert. Zoveel wat ons met zorg vervullen kan. Maar laat daar tegenover dan ook gezien worden dat uw werk voortgaat en dat gij al uw welbehagen doet. En dat uw kerk staat. En staan zal, niet in eigen kracht, maar door uw kracht. En dat de poorten der helde gemeente niet zullen overweldigen. Hoor ons, o trouwe God. Niet om enige gerechtigheid in ons. Niet om enige verdiensten van ons. We hebben het u al beleden, Heere, dat aan onze kant alles verbeurd en verzondigd ligt. En ook de dingen die wij nu vragen, Heere, ze zijn verzondigd en ze zijn verbeurd. Geef dat we dat verstaan mogen en dat de belijdenis die we hierin uitspreken een belijdenis des harten is en niet alleen der lippen. Geef ons echter ook te zien dat gij, hoewel ge ons niet horen kunt om onzentwil, het toch doen kunt om Christus wil. En mogen wij onze gebeden dan opzenden in zijn naam, pleitend op zijn werk en steunende op zijn verdiensten. Hoor ons met de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit 84, het tweede en het vijfde, Psalm 84, vers 2 en 5. De tekst is uit het laatste gedeelte van het profetenboek van Jesaja. En in dat laatste hoofdstuk spreekt de profeet nog eens over het heil dat de Heere wil doen komen over het volk van Israël. Als hij hen terugbrengt uit de Babylonische ballingschap. Maar dan mag de profeet Jesaja tegelijk ook verder zien. Over de grenzen van Israël heen mag hij zien hoe de Heere zijn heil ook zal doen komen tot aan de heidenen. Hij noemt een aantal van de volkeren die ook het evangelie zullen horen. In vers 17, Tarsis, Pul en Lut en Tubal en Javan en de vergelegen eilanden die mijn gerucht niet gehoord hebben, niet die mijn heerlijkheid niet gezien hebben, die zij, onder hen zal ook mijn heerlijkheid verkondigd worden. Zo zal de Heere zijn heil doen gaan tot aan de einden der aarde. En zo zullen ook de heidenen delen in het heil dat Christus heeft verworven. En of natuurlijk u weet dat deze belofte vervuld is, aanvankelijk vervuld is in de komst van de Heilige Geest op de dag van Pinksteren. En hoe na Pinksteren ook de apostelen door de Heere, door de Geest des Heeren zijn geleid om uit te gaan naar de landen der heidenen. En hoe daar ook de banier van het evangelie geplant is. Nu gaat het me vanmorgen niet om die verkondiging van het evangelie onder de heidenen in de eerste plaats. En om die zending die daarin verricht mag worden. Het gaat er mee om dat als de Heere dat heil onder de heidenen, onder mensen doet verkondigen, dat hij het dan ook vruchtbaar maakt en dat hij het ook zegent. En dat een van die aspecten van dat heil en de verwerkelijking van dat heil in het leven van mensen is dat die mensen worden gemaakt tot priesters en levieten. Zo staat het in onze tekst. En ik zal ook uit dezelfde enigen tot priesters en tot levieten nemen. Dezelfde hen, dat zijn die heidenen. De tekst moet zo gelezen worden. En ook uit hen zal ik er nemen tot priesters en levieten. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit hen. Ook uit die heidenen. En wat bedoelt onze tekst? Wel, in het licht van het geheel van de schrift is het zo dat als de Heere zondaren tot zich bekeert, als hij genade verheerlijkt in het leven van gevallen kinderen van Adam, dat hij die zondaren dan maakt tot priesters en levieten. Niet sommigen van hen alleen, maar hen allen. Sommigen van hen, zo was het onder het Oude Testament. Daar was het priesterschap, daar was het levietendom gebonden aan bloed, aan afstamming. Maar onder de nieuwe bedeling, door het werk van de Pinkstergeest, is het heil voor allen dat ze priesters en levieten worden. En zo willen wij onze tekst dan ook gaan lezen. De Heere maakt zijn volk tot priesters en levieten. Dat is een duidelijk onderscheid met de oudtestamentische bedeling. Want toen was alleen de stam van Levi de stam der levieten en het huis van Aaron waren de priesters. De rest was er van buiten gesloten. De rest kon geen priesterwerk doen, mocht geen levietenarbeid verrichten. Waarom was dat zo? Waarom waren het alleen de levieten en waarom waren het alleen de nakomelingen van Aaron? Wel, het Oude Testament laat ons zien, daar is een historie aan verbonden. Aanvankelijk had de Heere bepaald dat de eerstgeborenen hem zouden dienen in zijn speciale dienst. Die eerstgeborenen die de nacht van de verderving in Egypte hadden overleefd. Die eerstgeborenen die gespaard waren als ze schuilden achter het bloed. Maar in Exodus 32 wordt ons verteld dat dat allemaal weer veranderd is. Die eis bleef er wel dat de eerstgeborenen de Heere zouden dienen. Maar de Heere heeft al die eerstgeborenen toen afgekeurd vanwege het gedrag van Israël met de zonde, met het gouden kalf. En toen heeft de Heere in de plaats van die eerstgeborene gezet, de stam van Levi. Bij die geschiedenis van de zonde van Israël met het gouden kalf had het ganse volk gezondigd. En ze waren alle schuldig. Maar toen Mozes in de poort van het legerkamp ging staan en ging roepen en wie de Heere toebehoort, die komen tot mij. Toen kwamen de Levieten tot hem. Zij zochten getrouw te blijven aan de Heere en aan de dienst des Heeren. Zij stemden niet in met die zonde die bedreven werd toen het gouden kalf vereerd werd. En toen dat de eer werd toegeschreven dat zij dat het volk Israël uit Egypte had uitgevoerd. Nee, de Levieten stemden met dat kwaad niet in. En als Mozes hen dan ook uitnodigt om tot hem te komen en om zo te demonstreren dat zij van een andere geest zijn, dan komen deze Levieten. En toen heeft de Heere nader bepaald dat die Levieten nu voortaan in zijn dienst zouden staan. Niet die eerstgeborenen, die werden allemaal afgekeurd. Die moesten ook allemaal gelost worden. En de Heere keurde hen af en hij sprak uit dat hij hen niet in zijn dienst kon en wilde nemen. Hij nam die plaatsvervangende stam van Levi. En in dat huis, in die stam van Levi, in bijzonder dat huis van Aaron, dat priesterwerk mocht verrichten. Zo heeft de Heere dat gedaan. En de vromen onder Israël, de ware Godvrezenden onder het volk des Heeren, ik zal niet zeggen dat ze de stam van Levi daarom benijd hebben en dat zij jaloers waren in hun hart, maar ze hebben toch wel het voorrecht van die stam gezien. De dichter van Psalm 84 spreekt daar bijvoorbeeld over. Wat dat voor een man geweest is, weten we niet. Een van de kinderen van Korach is wel gezegd, misschien is het wel een hele gewone Israëliet geweest. Maar in ieder geval, hoe het ook was, hij was als hij toen hij Psalm 84 dichtte, een balling. Hij zat ergens ver weg. En als hij dan denkt aan die tempel, en als hij dan denkt aan de dienst des Heren in de tempel, en als hij dan denkt aan de dienaren Gods in die tempel, dan ziet hij het grote voorrecht van die mensen die dagelijks in Gods voorhoven mogen verkeren. En dan denkt hij aan die priesters. Dan denkt hij aan die levieten die daar dagelijks mogen en welgelukzalig, die bij u wonen, die in uw huis verblijven, Heere. Dan ziet zo'n dichter en dan hebben de andere vromen onder Israël dat ook gezien, hoe groot voorrecht de Heere gaf aan de stam van Levi en aan het huis van Aaron. Waarom was dat zo'n groot voorrecht? Wel, er waren eigenlijk twee aspecten aan de dienst van de priesters en aan de levieten verbonden. Ik ga niet in grote bijzonderheden, want dan moeten we onderscheid gaan maken tussen priesters en levieten. Ik neem ze samen, want de tekst neemt ze ook samen. En dan letten we op de grote lijnen vanmorgen alleen. En die grote lijnen laten ons zien dat deze stam van Levi in dit huis van Aaron deelde in twee grote voorrechten. In de eerste plaats, zij mochten tot de Heere naderen. Zij mochten in het heiligdom komen, met name de priesters in het heilige. En het volk, de andere stammen, moesten toch op een afstand blijven staan. Zij mochten niet dichterbij komen. Die priesters en die levieten mochten voor Gods aangezicht staan. Voor hem verschijnen, tot hem naderen, zoals de Bijbel dat noemt. Terwijl de rest van het volk op een grotere afstand bleef. Nou, voor iemand die de Heere waarachtig vreest, moet dat toch wel een zeer begeerlijke zaak geweest zijn, als hij op die priesters en die levieten zag, die mochten bij de Heere wonen. Voor hem staan. Wat een voorrecht. Bovendien, en dat is het tweede voorrecht, zij mochten ook bezig zijn in de dingen des Heren. Hun werk bestond in het werk in het heiligdom. Hun werk bestond in allerlei werkzaamheden die te maken hadden met de dienst der verzoening. Er was een grote variatie in werkzaamheden natuurlijk, u begrijpt dat wel. Er waren ook werkzaamheden die niet zo aantrekkelijk waren, als het gaat om het schoonhouden van het huis des Heren en hoe dan ook. Maar het had toch allemaal duidelijke verbinding met het altaar en met het offer op het altaar. En het had allemaal een duidelijke verbinding met die dienst der verzoening. Daar mochten al die mensen in werkzaam zijn. De andere Israëlieten hadden hun werkterrein ergens anders. Ze hadden hun arbeid thuis op de boerderij of waar dan ook. Maar die levieten en die priesters, zij mochten dagelijks arbeiden, dagelijks werken. Daar waar de Heere woont, daar waar het altaar staat, daar waar de verzoening geschiet, daar waar de Heere zich in gunst openbaart, daar waar het gebed placht te geschieden, daar waar het woord zo duidelijk spreekt, daar lag hun werkterrein. En geen wonder dat de andere Israëlieten en vooral de Godvrezenden onder hen toch wel eens met begeerte hebben uitgezien naar dat werk dat die bevoorrechte stam mocht gaan doen. En weer moet ik zeggen, de anderen stonden dan toch op een grote afstand. Zo was het onder het oude verbond. Maar zo is het niet meer onder het nieuwe verbond. O zeker, er zijn ook ambtsdragers onder het nieuwe verbond. Maar wat de Heere nieuw gemaakt heeft onder het Nieuwe Testament is dat al het volk des Heeren, allen die waarlijk door de Heere zijn opgezocht met zijn heil en bearbeid door zijn geest, dat die allen gemaakt worden tot profeten, priesters en koningen. Mozes heeft het verzucht met het oog op het profetenschap. In nummer 11 lezen we ervan dat de Heere zijn geest gaf op die 70. En dan zijn er 2 van die 70 die niet opgekomen zijn. En Jozua herinnert Mozes eraan en die zegt, zij mogen niet profeteren, want ze zijn niet in de ordelijke weg. En Mozes zegt, och, dat al het volk des Heeren profeten waren. Hij verzucht dat de tijd mag komen, dat allen die de Heeren vrezen, ook waarlijk met de geest, met de gave der profetie mogen worden begiftigd. En dat heeft niet alleen te maken met het profetenwerk, dat heeft ook te maken met het priesterwerk, dat heeft ook te maken met het koninklijk werk. En onze Heidelberger Catechismus in zondag 12 spreekt daarvan, spreekt daar schriftuurlijk van, als die zondag ons verklaart dat allen die aan de zalving van Christus deel hebben, met andere woorden, alle die de geest van Christus hebben ontvangen, die zijn ook met Christus begiftigd met dat ambtelijke werk, met die ambtelijke taak, met die ambtelijke bekwaamheid en bevoegdheid om profeet en priester en koning te zijn. De Heere geeft dat heil aan al zijn volk. En nu gaat het in onze tekst met name om dat volk des Heren dat uit de heidenen afkomstig is. En om nu goed te laten zien en goed in te zien wat een voorrecht het is dat de Heren aan zondaren geeft als hij hen tot priesters en levieten maakt, moeten we even naar die achtergrond, naar die historische achtergrond toe. Waar komen die mensen vandaan? Tarsus, Pul en Lut en de vergelegen eilanden, ze hadden mijn gerucht niet gehoord en ze hebben mijn heerlijkheid niet gezien, zegt de Heer. Paulus spreekt daar ook van in Efeze 2. Daar heeft hij het over het verleden van de christenen in Efeze. Wat waren ze vroeger? Wat waren ze voordat God hen opzocht? Wat waren ze voordat het woord tot hen kwam zalig maken? Toen waren ze zonder God, zonder hoop, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen Christus, geen uitzicht. Ze waren verstrikt in de macht der zonde, ze waren onder de heerschappij van de boze, ze waren slaven van hun eigen lusten, ze waren dienaren van de afgoden. Hun ellende was groot, ook al hebben ze het misschien niet beseft in die tijd, maar geestelijk gezien, hun ellende was groot, onpeilbaar groot. Maar wat heeft de Heere gedaan? Hij heeft in het leven van zulke die van God vervreemd waren en die geen hoop en uitzicht en verwachting hadden, niet voor dit leven en niet voor het leven na dit leven, hij heeft in hun leven het evangelie doen horen. En hij heeft dat evangelie gebruikt en hij heeft ze getrokken. Hij heeft ze tot zich gebracht. Ze zijn naderbij gekomen, zegt de apostel. In die ellendige toestand heeft God hen niet gelaten. Hij heeft hen getrokken uit die duisternis. Hij heeft hen gebracht in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. En hij heeft het gegeven dat zelfs die wederhorigen met hun weerstig en zondig en afgodische hart nu bij de Heere mogen wonen. Hij heeft dat beloftewoord vervuld in Efeze. En waar het evangelie dan ook maar gebracht en gezegend is, hij heeft ze genomen en hen tot priesters en levieten gemaakt. Ze waren vervreemd van God. Ze waren vreemdelingen van het burgerschap Israëls. Ze hadden de kracht van de belofte nog nooit in hun leven ondervonden. De dienst des Heren had geen bekoring en geen aantrekkingskracht voor hen. Ze wisten er eigenlijk niets van. Maar de Heere heeft dat genadig veranderd en hij heeft hen bij zich doen wonen. Hij heeft hen tot zich gebracht. Hij heeft hen begiftigd met zijn geest. Met de geest die hen vervult en met de geest die hen bekwaamt. Om tot de Heere te naderen en bij de Heere te wonen en hem te dienen. Wat houdt dat dan in? Wel, voordat we ingaan op de vraag wat dat inhoudt. En wat dat in de praktijk van de godzaligheid betekent om priesters en levieten te zijn, wil ik u er toch even op wijzen, en met nadruk op wijzen, dat wat hier beschreven wordt, kennelijk en duidelijk getypeerd wordt in onze tekst als een werk des Heren. En ook uit hen zal ik er nemen tot priesters en levieten. Van wie gaat dat uit? Niet van die mensen die van God niet weten, niet van die mensen die vervreemd zijn van de Heere en de dienst des Heeren. Het is niet zo dat zij op een zekere dag tot de gedachte komen en het besluit nemen om de Heere te gaan vrezen en tot een nieuwe levensopenbaring te komen. Het is niet hun werk, het zijn niet zij die beslissing nemen en die voor die omkeer in hun leven zorgen. Nee, de Heere zegt hier heel duidelijk en zo voert hij het ook uit. Ik zal ze nemen. Hij doet het. Hij doet het. En dat is een wonder, ik zou dat willen noemen een wonder van de vrijmacht van Gods genade en een wonder van de almacht van Gods genade. Het is de Heere die het doet. En hij beslist wie hij neemt. Hij beslist wie uit die volkeren priesters en levieten zullen worden. Hij beslist wie het zijn die hij tot zich zal brengen. En in wier hart hij het woord een kracht Gods tot zaligheid zal maken. Het is de Heere van wie gezegd wordt, hij vernedert deze. En verhoogt genen. De Heere neemt ze niet allemaal. De Heere neemt er uit die heidenen ook. Maar er zijn er ook die hij laat. In die val. In die ellende. Zullen we daarover klagen? Heeft hij die de pottenbakker is dan geen recht om te doen met het leem naar het hem goedunk? Dat is geen willekeur. Dat is geen partijdigheid. Want kijk nu, die gevallen mens zegt er eens op aan. Wie onder al die kinderen van Adam heeft er nu recht op genade? Wie onder al die verloren zondaren heeft heil en zaligheid verdiend? Is de Heer het verplicht aan iemand om ontferming te bewijzen? Is er voor de Heere een verplichting om iemand te redden? Nee. Want ze zijn allen afgeweken en ze zijn allen onnut geworden. Ze hebben alle God getergd en onteerd. En als de Heere dan nochtans sommigen tot priesters en levieten neemt uit die heidenen. En als hij er tot zich brengt terwijl hij anderen laat in die val en ongehoorzaamheid. Dan is dat een daad van zijn vrijmacht. Maar het is van een daad van de vrijmachtige genade God. Het is de Heere die genade wil bewijzen. En die ontferming wil betonen. En die dat doen mag. Zeker, wie zou de Heere het recht willen betwisten om genadig te zijn? Maar als we het recht de Heere niet kunnen betwisten om genadig te zijn, dan mogen we hem ook niet al voorschrijven voor wie hij genade zou bestemmen en aan wie hij genade zou onthouden. Wie zijn wij die tegen God zouden durven spreken? Laten we het wonder aanbidden dat hij in zijn vrijmacht genade wil schenken. Laten we het wonder aanbidden dat de Heer in zijn vrijmacht nog zo ontfermend aan het mensdom denkt. Dat hij zijn liefde doet uitgaan tot de verlorenen. O, dat wonder van die vrijmachtige genade, dat zien we. Als we er oog voor hebben en als we er oog voor willen hebben, dan zien we het alom. Dan zien we het niet in het feit dat die en die in Sion geboren worden. Maar dan zien we het ook als we letten op de gangen die de Heere gegaan is in deze wereld. Als we erop letten hoe in de geschiedenis van de kerk de Heere laat zien dat hij hier en daar en op andere plaatsen de banier van het evangelie heeft willen planten. Terwijl er andere landen en andere volkeren zijn die jaren en eeuwen lang en tot op de dag van heden toe in de duisternis van het heidendom hebben verkeerd. Waarom doet de Heer het zo? Waarom heeft hij een land als Nederland zo rijkelijk willen zegenen en zo heerlijk willen bezoeken met zijn heil en met zijn woord? Waarom is hier de kerk geweest, heeft de kerk hier bloeitijden en bloeiperioden gekend? Waarom heeft de Heere hier zo rijke bemoeienissen willen hebben met zondaren, terwijl er landen in de wereld zijn waar het aantal van hen die de Heere vrezen zo klein, zo gering, zo minimaal gebleven is? Waarom heeft hier het licht helder geschenen, terwijl het in een land als Spanje eigenlijk nooit tot die volle klaarheid en openbaring gekomen is? Waarom heeft de Heere uit het ene geslacht soms zoveel toegebracht? En het zal ook wel hier in Middelhannis zo geweest zijn dat in het verleden de Heere het ene geslacht soms zo rijk gezegend heeft. Dat je van het ene geslacht op het andere, van de ene generatie op de andere, ze kon aanwijzen die de waarachtige vrezen des Heren delachtig waren. Terwijl er soms andere geslachten zijn, waar er maar een enkeling is aan wie de Heere genade bewees. Dat wijst toch allemaal op die vrijmacht van Gods genade. Dat gaat van hem uit. En dat is niet een zaak waarover we de Heere met de Heere moeten twisten, maar waarover we de Heere moeten aanbidden. En met name als het wonder der genade aan ons heeft mogen plaatsvinden, als de Heere ons heeft willen nemen, waarom was het op mij gemunt? Er gaan er zoveel verloren, waarom geeft de Heere ons die heilsweldaad? Dat is een vraag. Dit hele leerstuk moet ons tot verwondering brengen. En dan, het is niet alleen een wonder van de vrijmacht van Gods genade. Het is ook een wonder van de almacht van Gods genade. De Heere zegt hier, ik zal ze nemen. Nou, dat woord nemen, dat heeft heel wat in zich. Dat besluit in zich al het werk der zaligheid dat de Heere moet verrichten, dat de geest des Heeren moet verrichten. Wil zo'n zondaar ooit losgemaakt worden van de banden der zonde en van de strikken en de heerschappij des duivels en een dienstknecht van de Allerhoogste worden? En daar is heel wat werk voor nodig. Want de mens zit toch vastgeroest in de zonde. Hij heeft zich, zo zegt de Heere van Agab, verkocht om te zondigen. Hij heeft zich gewillig gemaakt tot een dienstknecht, tot een slaaf der zonde. Hij is met 1000 banden gebonden aan zijn Heer en Meester, de vorst der duisternis. En wat moet er allemaal niet gebeuren om die mens, die zondeslaaf, te bevrijden? Wat moet er allemaal niet gebeuren om deze dienstknecht der zonde een dienaar van de levende God te maken, een priester en een leviet in Gods huis? Daar moet de Heer veel werk voor doen. En dat vele werk is een werk van zijn almacht. Dat is een werk dat alleen God kan verrichten. Dat is een werk dat goddelijk ingrijpen vereist. Een mens kan zichzelf niet bevrijden. Een mens kan zijn medemens niet bevrijden. Een mens kan dat wonder niet en nooit verrichten. Een mens kan zichzelf niet veranderen, zijn hart niet veranderen, dat van zijn medemens niet veranderen. We kunnen de lust tot de zonde niet onderdrukken en overwinnen. We kunnen onszelf geen lust tot gerechtigheid geven. We kunnen onszelf niet door hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en arm van geest maken. We kunnen onszelf niet rein van hart maken. Dat alles vereist het werk van de drie enige God. En het moet een almachtig werk zijn, want anders kan het niet. Let er eens op hoe ver sommige van deze mensen die later priester en leviet geworden zijn, hoe ver ze weggezondigd waren, hoe ver ze weggezworven waren in de wereld, in de dienst der zonde. Denk aan Paulus bijvoorbeeld, een vervolger der gemeente, de voornaamste van de zondaren, zo noemt hij zichzelf. Een mens die meende goden te dienen, maar die een vijand van God en van Christus, een vervolger van Christus en van zijn gemeente was. Wat een almachtige genade was er niet nodig om deze briesende leeuw te stoppen op de weg naar Damascus en hem te veranderen in een smekeling aan de troon der genade. Wie kon dat doen? Alle christenen van die tijd tezamen, ze konden Paulus niet stoppen. Alle machten der wereld bij elkaar, ze konden Paulus niet stoppen. Maar de Heere die het wonder van zijn almachtige, van zijn vrijmachtige genade verricht, doet ook het wonder van een almachtige genade. Hij stopt hem, hij arresteert hem, hij maakt hem tot een smekeling. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ziet u hoe daar dat wonder van die almacht in openbaar komt en tevens het wonder van de vrijmacht? U wat het is aan iemand moeten vragen in Jeruzalem onder de christenen of ergens anders in het land van Israël. Wie denk je dat de volgende kandidaat is om zalig gemaakt te worden? Wie zal de volgende zijn die de Heere gaat toebrengen? Wie zal de volgende zijn wiens hart veranderd wordt? Zou er iemand geweest zijn die gezegd heeft, ik denk dat het Paulus zal wezen? Niemand! Maar de Heere had hem uitgekozen. En het wonder van zijn vrijmacht wordt ook aan hem verheerlijkt. Wonder van almacht. Je ziet het in Paulus' leven, je ziet het in het leven van Augustinus. De kerkvader, die man leefde een puur werelds leven. En zijn moeder Monica heeft tijdenlang een leven geleid van tranen. Als ze dacht aan het leven dat haar zoon leidde. Wie had er ooit gedacht dat de Heere hem zou gaan gebruiken? Dat de Heere hem zou gaan opzoeken? Maar de Heere verricht ook in zijn leven het wonder van zijn almacht. En zo deed hij het in het leven van die bijgelovige monnik Maarten Luther. Zo deed hij het in het leven van die sabbatschender en vloeker John Bunyan. En zo zijn er velen, velen die te noemen zijn. En iemand die zijn eigen hart heeft leren kennen, moet hij het niet toegeven, moet hij het niet beamen, moet hij het niet beleiden. Was het niet Gods almacht in mijn leven geweest? Ik zou nog voortgegaan zijn in de weg der zonde. Ik zou nog voortgegaan zijn op het pad van het verderf. Almachtige genade moest mij stoppen. Want anders was ik omgekomen in mijn zonde. Ja, zo doet de Heere dat. Ik zal ze nemen. En in dat nemen zit dan alles besloten. Daar zit het wonder van opzoeken in. Daar zit het wonder van bekeren in. Wederbaren. Daar zit het wonder van met het geloof begiftigen. Dat wonder van vernieuwen. Het wonder van reinigen. Het zit er allemaal in besloten. En zo komt er een volk dat de Heere vreest. Een volk dat de Heere mag dienen. Een volk van priesters en levieten door het wonder van de vrijmachtige en de almachtige genade van God. Ja, maar dan zijn ze wel door hem tot zijn volk gemaakt. Dan zijn het niet mensen die zoals Korach zichzelf priester of leviet maken en die het recht opeisen om de Heere te dienen. Dan zijn het niet zulke priesters als er waren in de dagen van Jerobeam. Jerobeam maakte priesters uit het volk, mensen die het maar wilden. En Jerobeam hield zich niet aan het voorschrift van de Heere dat alleen uit de stam van Levi ze mochten komen. Er zijn er van die priesters geweest die zichzelf priester gemaakt hebben. En die zo zich hebben ingedrongen in de dienst des Heren. En dat was niet alleen onder het Oude Testament, dat is nog zo. Dat is nog zo. Er zijn mensen in Gods Koninkrijk. Er zijn mensen in de zichtbare kerk die zichzelf priesters hebben gemaakt. Die zichzelf hebben bekeerd. Die zichzelf hebben veranderd. En die genoegen nemen met die eigen gemaakte bekering en dat zelfgemaakte geloof. Er was onder Israël een gemengd volk, zo is het ook altijd onder de Nieuwtestamentische gemeente. Daar zijn mensen die God genomen heeft tot priesters en levieten, maar er zijn er ook die zichzelf tot priesters en levieten gemaakt hebben, die niet door de Heere genomen zijn. Maar als de Heere je niet neemt, dan lig je nog in je ellende. Wat een ander van je mag denken en hoe de buitenkant er in je leven uit mag zien, je ligt nog in je ellende. Of je het gelooft of niet. En als alleen de uitwendige godsdienst genoeg is, dan ben je nog niet verder dan die priesters die er waren in de dagen van de Heere Jezus. Die dienden de Heere, zeker, die waren in het heiligdom, maar ze hadden geen deel aan de zalving van Christus en ze hadden geen deel aan de geest van Christus. En zo zijn er nog velen die alleen uitwendig de Heere dienen, maar die een onveranderd hart hebben. Ach, dat heeft voor de Heere geen waarde. Dat heeft voor de Heere geen waarde. Hij ziet naar waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt hij zijn wijsheid bekend. En daarom het is in de eerste plaats belangrijk hoe ons hart is. Het is niet onbelangrijk, zo zeg ik het niet, zo bedoel ik het niet, wat we aan de buitenkant zijn en hoe ons leven is. Dat moet kloppen met de binnenkant. Maar het eerste wat onze aandacht moet hebben is ons hart vernieuwd, is ons hart geboren door de geest. Zijn wij door de Heere genomen en priesters en levieten gemaakt. En nu dan de vraag, wat houdt dat dan in? Ik heb er al op gewezen, de priesters en de levieten onder het Oude Testament hadden twee voorrechten. En zij waren dicht bij de Heere en zij stonden in de dienst van de Heere. Wel, dat is geestelijk ook zo. Gods volk, zij die door de Heere zijn aangenomen, zij mogen bij de Heere wonen. Ze mogen in zijn gemeenschap delen. Ze waren ver weg, maar de Heere heeft hen naderbij gebracht. Door het bloed des kruises, door het woord der verzoening. De Heere heeft hen getrokken. De Heere heeft hen tot zich getrokken. En ze kunnen ervan spreken hoe het was vroeger, voordat de Heere hen tot zich trok. En ze weten ook het onderscheid tussen toen en nu. Ze weten met de blindgeborene te zeggen, één ding weet ik. En hij bedoelt eigenlijk twee dingen weet ik. Dat ik blind was en wat dat inhield. Maar ook nu weet ik wat het is om ziende te zijn. Dat ik blind was en nu zie. Dat is het wat hij weet. Dat ene dat uit twee delen bestaat. Het vroeger en het nu. De blindheid en het zien. De duisternis en het licht. De dood en het leven. De zonde en de genade. En dat wonder. Dat wonder dat de Heere je uit je dood en uit je ellende en uit je schuld en uit je duisternis. Dat de Heere je trekt. En dat de Heere je naderbij brengt. Dat is soms een hele weg. Ik ga daar niet op in wat er allemaal op die weg beleefd wordt. Maar als de Heere je uit die duisternis tot zijn licht, tot zijn genade, tot zijn huis, tot zijn gemeenschap brengt. Door dat bloed der verzoening, door dat woord der genade. Ach, dan wordt het ervaren als een wonder, als een onuitsprekelijk wonder. Dat de Heere zo in gunst op ons neer wilde zien. Als het ervaren mag worden, als het nog gesmaakt mag worden om nabij de Heere te zijn. Om een toegang tot de Heere te hebben. Om opening in het gebed te hebben tot de Heere. Als we onze noden voor hem neerleggen. Als we in zijn huis zijn, dat de Heere dat huis soms tot een huis Gods maakt. Als hij in genade wil spreken tot onze ziel. Als de Heere zijn tafel aanricht in het midden der gemeente. Dat die tafel des Heere soms een plaats wordt. Waar de gemeenschap met de Heere gesmaakt wordt. Als we in ons bid vertrekken, onze knieën buigen voor de Heere of zijn woord onderzoeken. Als het, dat het dan een wonder wordt als de Heere door dat woord gaat spreken en onze ziel gaat verlevendigen. Op die tijden, in die omstandigheden wordt het ervaren. Het is mij goed nabij God te zijn. Iets van dat priester voorrecht, iets van dat levite voorrecht wordt dan gesmaakt. Dat we bij de Heere mogen zijn. Door onze zonde is er een kloof. Door onze zonde is er een afstand. Door onze zonde zijn we van God en van de gemeenschap met de Heere vervreemd. Daar heeft de Heer ons aan ontdekt en laten zien hoe het geworden is door de zonde. En we hebben leren wanhopen aan ooit een oplossing van dat probleem. Want van ons uit, we konden wel proberen een brug over die kloof te bouwen. Maar we zouden nooit in staat zijn om die kloof te overbruggen. Nooit in staat zijn om tot God te komen en vrede met God te vinden. Dat kon alleen door goddelijk initiatief. Alleen door goddelijke genade. En als het dan ervaren mag worden dat de Heere dat initiatief genomen en die genade verheerlijkt heeft. Oh, wat een wonder om dan nabij God te zijn. Te ondervinden dat wat scheiding maakte geen scheiding meer maakt. Omdat de Heere in vrede en in gunst op zijn volk neerziet. Ik weet het, dat wordt lang niet altijd ervaren door Gods kinderen. Dat zijn ervaringen bij tijden en bij ogenblikken. Maar die tijden en die ogenblikken zijn kostbaar. Dat zijn gouden ogenblikken. En als het weer gemist wordt, dan kan het heimwee er naar zijn. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Hoe zou mijn mond u de ere geven? Kent u iets van deze dingen? Iets van dit voorrecht, van dit priester, van dit levieten voorrecht om bij de Heere te mogen zijn, bij hem te mogen schuilen, in zijn nabijheid vertroosting te ontvangen, de kus van zijn liefde te mogen voelen als hij de zonde vergeeft en de ongerechtigheden wegneemt en als hij over alles wat scheiding maakt zijn goddelijke bedekking legt. Kent u er iets van dat heimwee naar die tijden, van het verlangen naar die ogenblikken, om de Heere zo opnieuw te mogen ontmoeten? Dat is priestervoorrecht, dat is levietenheerlijkheid, bij de Heere te zijn. En ook dat tweede aspect, die priesters en die levieten waren niet alleen bij de Heere, ze stonden ook in de dienst van de Heere. Ze waren bezig in de heilige dingen. Niet alleen op de rustdag. Niet alleen op de Sabbat. maar alle dagen van de week. Ze waren altijd bezig in dat heilige werk. Niet alleen als ze een offer brachten. Niet alleen als die toonbroden verwisseld werden. Niet alleen als dat wierook geofferd moest worden. Niet alleen als het de bijzondere dingen moesten plaatsvinden. Maar ook als ze de vloer van de voorhof moesten schrobben. Ook als ze de pannen en de andere instrumenten moesten reinigen. Ook als ze hun klederen moesten wassen. Ook als ze al het vuil moesten opruimen. Ook als zij de gewone alledaagse dingen moesten verrichten. Het stond alles onder de glans van die dienst des Heren. En de Heren, het licht van Gods genade scheen ook over die eenvoudige arbeid. Er werd al iets van gezien. Wat later in volle glorie zal zijn, als de profeet Zacharia daarvan spreekt in het laatste hoofdstuk van zijn boek, dat op de potten en de pannen zal geschreven worden de heiligheid des Heren. Het hele leven van die priesters en levieten werd doortrokken van die heerlijkheid van de dienst van God. En als de Heren dat heil nu gaat uitbreiden tot al zijn volk, dan mag het gaan betekenen dat alles wat Gods volk mag gaan verrichten, alle arbeid die zij doen op zondag en in de week, in Gods huis, maar ook in de dagelijkse arbeid, in de dagelijkse dingen, dat allemaal mag komen te staan in het licht van dat verzoenende werk van de Heere Jezus Christus. Daarom spreekt de Catechismus er ook van. Als het gaat om de vraag, wat doe je dan als priester? Wat betekent het dan om priester te zijn? Dan betekent het dit, dat je jezelf tot een levend dankoffer hem mag opofferen. En niet alleen in de binnenkamer en niet alleen in Gods huis, maar dat alle arbeid dienst mag zijn aan de Heere. En dat de waarachtige wandel, de waarachtige Godvrezende wandel van Gods kinderen, of het dan in de dienst des Heren in zijn huis is, of het in de dienst des Heren in het gezin en op het werk is, dat allemaal mag zijn onder het licht van zijn verzoenend werk. Dan heeft die dienst aan de Heren twee aspecten. Daar heeft dat een aspect naar de Heren. Wat die priesters, wat die levieten deden, dat had betekenis voor de Heren. Het offer brengen, het bloed plengen voor Gods aangezicht. Zo deden ze dat. Ze brachten het offer aan de Heren. En degene die waarachtig de Heren vreest, die moet het ook leren in zijn leven om zijn leven als een dankoffer, zijn lichaam en zijn ziel als een dankoffer de Heere op te offeren in een wandel waardiglijk het evangelie van Christus. En die priesters en levieten hadden ook een taak ten opzichte van het volk. Zij brachten het offer aan de Heere, maar ze baden voor het volk. Voorbeden doende voor het volk van Israël. Ze gaven ook onderwijs aan dat volk. De levieten met name waren de onderwijzers, de onderrichters van het volk. En zij die waarachtig tot priester en levieten gemaakt zijn door het werk van Gods geest, ze krijgen niet alleen een heilige roeping tegenover de Heere, maar ook tegenover het volk. Denk dan eens aan de taak die ouders hebben in hun gezinnen, bijvoorbeeld ten opzichte van hun kinderen. Dat is levietenopdracht. Om die kinderen te onderwijzen en anderen te onderrichten in de dingen van de Heer en van zijn koninkrijk. Om met de noden van anderen ook tot de Heer te gaan in het gebed. Wel, hoe dat dan ook allemaal mogen zijn en er zijn weer vele aspecten aan. De Heere die zijn volk tot priesters en levieten maakt, hij maakt hen ook gewillig tot die dienst. Uw liefde dienst, zegt de dichter, heeft me nog nooit verdroten. Is die dienst des Heeren u al waardevol geworden? Is de Heere u al zoveel waard geworden dat u dat begeert om met lichaam en ziel hem toe te behoren? en hem groot te maken? Is het in uw leven al zo geworden dat u niet alleen naar de Heere verlangt, omdat dat tot troost en bemoediging van uw ziel is? Dat is het voorrecht van bij de Heere mogen horen. Maar is die dienst des Heeren u ook al zoveel waard geworden, omdat God het waard is om gediend te worden? Zodat, en dat bedoel ik te zeggen, zodat het niet alleen het voorrecht is van bij de Heere te mogen wonen, dat ons drijft om de Heere te zoeken, maar dat het ook het voorrecht is om de Heere te mogen dienen, dat ons ertoe uitdrijft om, om de Heere onze begeerte bekend te maken, dat Hij ons tot priester en tot leviet aanneemt. Zeker de priesters genoten in de dienst des Heeren. De levieten ontvingen in de dienst des Heeren. Zij die bij hun hart waren, zij die het op de rechte wijze beleefden, ze zagen het voorrecht keer op keer van bij de Heeren te mogen wonen. En zijn heiligheid en zijn heerlijkheid en zijn grootheid en zijn deugden te mogen zien. Maar ze hebben het ook beleefd met de dichter: Heere, u te dienen is het leven. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Dan was het hen een vreugde. Dan was het hen een vreugde inderdaad om te arbeiden in de dienst der verzoening. Een vreugde om God groot te maken. Een vreugde om het volk in de dienst van die God in te leiden en te onderwijzen. En waar een ziel de Heere heeft leren kennen. En waar de ziel de betekenis, iets van de betekenis en de rijkdom van het woord des Heren heeft leren zien. En waar een ziel iets heeft leren verstaan van het wonder van uit genade zalig worden. En door de Heren genomen te worden. En door de Heren begiftigd te worden met de genade der bekering en des geloofs. Daar wordt ook de begeerte geboren en het verlangen gewekt om de Heren te mogen dienen, opdat in ons leven zijn naam niet gelasterd, maar geprezen zal worden. Wel gelukzalig het volk dat bij de Heere mag wonen. Hoort u daar niet bij? O, ik ontveins me niet dat er ook in ons midden zijn mensen die bij deze priesters en deze levieten niet horen. Die wel een uiterlijke band aan de kerk en aan de dienst des Heren hebben, maar die een hart hebben dat niet veranderd was. Hoort u er niet bij? Woont u dan niet bij de Heren? Hebt u dan ook geen begeerte om die God te leren kennen en hem te vrezen en te dienen? Bent u dan nog vervreemd van God? Leeft u nog voor eigen rekening? Staat u nog nu en straks in de dag des oordeels voor eigen rekening, zonder bedekking? Vandaag wordt het evangelie van Gods genade nog verkondigd. En u maakt het weinig verschil voor de Heer of dat je een deugdzaam leven geleid hebt of een zondig leven. Dan maakt het voor de Heere weinig verschil of je uiterlijk in de wegen gewandeld hebt of dat je in de paden der zonde gezworven hebt voor jaren en jaren. Het is voor de Heere een wonder van zijn almacht om welke zondaar dan ook te stoppen en tot stilstand te brengen. Maar dat wonder kan de Heere doen. Het evangelie dat ik vanmorgen mag verkondigen is het evangelie van de almachtige genade. En u kan het best wezen dat als u heel eerlijk bent, dat u moet zeggen: en ik heb toch eigenlijk, als het erop aankomt, niet eens lust om de Heere te vrezen. Als dat gevraagd wordt in de psalm: wie heeft lust de Heere te vrezen? Dan kan ik met een eerlijk geweten geen ja zeggen. Dan kan ik niet met een eerlijk geweten zeggen dat de Heere voor mij ook het allerhoogste en eeuwig goed geworden is. Het kan best zijn dat u nog veel meer aantrekkelijkheid ziet in de dienst der zonde en der wereld. Het kan best zijn dat uw hart nog zo verstokt is als een steen. Zo hard is als een steen. Het kan best zijn dat de dienst des Heren geen bekoring en geen aantrekkingskracht op u heeft. En toch zou ik zeggen, Het is niet toevallig dat we vanmorgen met elkaar hier in Gods huis onder het woord des Heren verkeren. Het is niet toevallig dat het woord der zaligheid opnieuw tot u komt. Het is niet toevallig dat dat woord van de Heer opnieuw gesproken wordt. Het is door goddelijke voorzienigheid zo beschikt dat u vandaag hoort wat tot uw vrede dient. Wat noodzakelijk is. Dat u vandaag hoort het enige wat waarlijk vervulling van uw noden en bevrediging van uw verlangens kan betekenen. Het enige wat waarlijk gelukkig en zalig maakt. De Heere, zijn gemeenschap en zijn liefdedienst. En als u er vandaag weer van zegt, ik heb er geen lust in. En als u vandaag dat als enige reactie geeft op de prediking en de aanbieding van de genade. En dan weggaat en vergeet wat u gehoord hebt. Het zal tegen u getuigen. Maar de Heere in zijn genade komt nog. En hij roept nog. En dan moet u dan zeggen, ik heb zo lang de Heere tegengestaan. Ik heb zo lang de Heere, de roepstemmen des Heeren versmaad. De Heere komt nog een keer. En nogmaals klopt hij aan de deur van uw hart. En ondanks alle vroegere versmadingen en ondanks alle ongeloof en onbekeerlijkheid aan uw kant. Nog is daar dat woord der genade. De Heere spreekt er nog van dat hij almachtig is in zijn genade. En zijn almacht is in staat om het hardste hart te verbreken. En de meest verharde wil te buigen. Smeekt die God om die almachtige, vrijmachtige genade in uw leven te verheerlijken. Ga niet aan die roepstem voorbij. Zie het in en als u het niet inziet, vraag God of hij het u wil doen zien door uw geopende ogen te geven. Dat alleen dan ons leven waarde en betekenis en uitzicht heeft. Als de Heere ons neemt. En tot priesters en levieten maakt. Zoek dat heil. Dat u ook vanmorgen nog verkondigd mag worden. Jong en oud. Laat de dag der zaligheid niet voorbij gaan. Maar zoek die God. Die vanmorgen nog in zijn genade spreekt. Hoort u door die genadige ontferming Gods wel bij dat volk van priesters en levieten. Dan hoop ik dat u het voorrecht ziet. Voorrecht, waarom zocht de Heere mij op? Waarom nam hij mij? Ik hoop ook dat u meer en meer uw heilige roeping ziet. Heilige roeping om hem te dienen. Om in zijn wegen te wandelen. Nee, dan is er geen reden om hoogmoedig te worden. Verkiezende genade maakt de mens niet hoogmoedig, maar ootmoedig. En daarom is het zo onbegrijpelijk. Althans gemeten naar de maatstaf van het karakter van genade. Als er onder Gods kinderen gevonden worden die toch hoogmoedig zijn. En uit de hoogte op een ander neerzien. Dan beleven ze op dat moment zeker het wonder niet waarom was het op mij gemunt. Want als je dat beleeft kun je onder een ander gaan staan. Verkiezende genade maakt ootmoedig. Niet hooggevoelende maar vrezende. Want als ik dan terugdenk waar de Heere mij gevonden heeft. En wat ik was toen hij me vond. Als ik dan terugdenk aan de holligheid van de bornput waar de Heere mij uitgehouden heeft. Er is niets om op te verheffen. En als het genade alleen is dat me gemaakt heeft tot priester en leviet. Dan is het alleen Gods werk. En dan moet hij de eer ontvangen. Volk des Heeren. Wees niet hooggevoelende, maar vrees. Wees met ootmoedigheid bekleed. En wil zo de weg gaan die de Heer u wijst. Hem dienen met een oprecht hart. Hem dienen in de waarachtige vrezen van zijn naam. Geef hem de eer voor onverdiende weldaden. Amen. We zingen Psalm 92, het zevende vers.
Thank you.
eindigen wij met dankzegging. O Heere, in uw ontferming hebt u ons nog een ogenblik gegeven dat we samen mochten luisteren naar uw woord en getuigenis. En wat een heerlijk evangelie geeft u ons, Heere, dat u van hen die van u vervreemd zijn, die buiten u en buiten uw gemeenschap staan van nature, toch nog mensen wilt nemen en dat u ze maken wilt. En tot priesters en tot levieten die bij u mogen wonen, nu in beginsel en straks in volmaaktheid, die u mogen dienen, nu met gebrek inderdaad, maar straks toch in volmaaktheid. O Heere, wat een wonder van uw vrijmacht, een wonder van uw almacht, een wonder van genade alleen. Laten uw volk en kinderen daar dan ook in mogen eindigen, Heere. En zij die daar niet bij horen, laten die het van genade leren verwachten. En dat heil dat hen voorgesteld is, laat dat toch begeerlijk worden. Laten ze er naar uit mogen gaan. Laat het hen mogen aansporen, Heere, om u de Heere te zoeken. Geef genade om met het woord tot onszelf in te keren. En om ook deze dag te besteden in uw dienst. En om u de Heere te zoeken. O God, geef genade om de Sabbatdag te heiligen. En om die te gedenken. En om die te gebruiken naar het doel waarmee gij hem gegeven hebt. Vergeef onze zonden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 135, het 11e en het 12e vers. Zijn in vrede en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.